Goedemorgen gemeente. Fijn om hier te zijn. In Rotterdam, in de FBC. En samen deze dienst te beleven om de Heere God te prijzen, hem te eren en om dieper te leren kennen. Ik ben gevraagd om met jullie na te denken over Johannes 17. Het gebed wat Jezus bidt. En het thema is dus, zoals al gezegd, Jezus bidt. En ik wil jullie vragen om met mij naar Johannes hoofdstuk 17 te bladeren. Johannes 17 en het mee te lezen. En ik ga het, meestal doe ik de schriftlezing in één keer, maar vanmorgen doe ik het in stukjes en lezen we telkens een stukje van het gebed en denken we daar dan over na. We beginnen nu bij vers 1a en dan ga ik wat zeggen en dan gaan we daarna verder lezen. Johannes 17 is het woord van God dat tot ons komt. Dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei. En vanaf dan begint Jezus te bidden. We weten niet precies wanneer dit is geweest. Ja, wel wanneer, maar ik bedoel eigenlijk te zeggen waar dit is geweest. Jezus heeft waarschijnlijk in die zaal boven zijn afscheidswoorden tot de discipelen gesproken, Johannes 14, 15 en 16. Jullie wel bekend. En toen is Jezus gaan bidden. Of dat is nog in die zaal geweest, of onderweg richting Gethsemane. We weten het niet precies. Maar in ieder geval voordat hij, hoofdstuk 18, vers 1, de beek oversteekt naar een hof om met zijn discipelen daar binnen te gaan, om even later gevangen te nemen, genomen te worden. Ergens daartussen is het geweest dat Jezus zijn ogen opslaat naar de hemel en gaat bidden. Nou, stel je voor, jongens en meiden, als je één gebeurtenis uit het Johannes-evangelie, uit het leven van Jezus, mag je ook zeggen, had mee willen maken en je had er eentje mogen kiezen, bij had mogen zijn, één gebeurtenis, welke had je dan gekozen? Welke zou jij uitkiezen? Eén gebeurtenis, één verhaal uit het leven van Jezus waar jij bij bent geweest. Wat jij gezien had met je ogen, waar je bij was. Welke had je dan gekozen? Water in wijn bijvoorbeeld, hè? Dat Jezus, hoofdstuk 2, van water wijn maakt. Of Lazarus uit het graf komt. Of toen Jezus de voeten ging wassen. Dat had ik eigenlijk ook wel willen zien. Of toen hij de broden ging breken en van 5 broden en 2 vissen duizenden mensen te eten gaf. Wauw. Of toen Jezus ging sterven aan het kruis. Of toen hij opstond uit de dood. Had je daarbij willen zijn? Wie van jullie zou zeggen, nee, ik had heel graag erbij willen zijn toen Jezus ging bidden. Ik zie geen vingers. Dat lijkt natuurlijk niet het meest spectaculair. Liever zien we een wonder. Liever zien we een dode mens uit een graf komen. Liever zien we dat de voeten worden gewassen. Dat je ineens mandenvol brood hebt en dat je zoveel kunt eten als je wil. Terwijl er maar 5 broodjes en 2 visjes waren. Dat zien we het liefst. Maar wie zegt nou, bij nader inzien zou ik toch misschien wel Johannes 17 kiezen. Jezus die bidt. Ik zie voorzichtig een paar vingers. Dit hoofdstuk, ik ga jullie vanmorgen iets vragen. Dit hoofdstuk is eigenlijk een soortje heilige der heiligen. Waarom? We zien de Vader met de Zoon praten. De Zoon met de Vader. Eigenlijk zou je je schoenen uit moeten doen. Zoals Mozes ooit deed. En beseffen, we komen hier op een plekje, op een plaats, waar we eigenlijk horen hoe de Vader alleen met de Zoon spreekt en de Zoon alleen met de Vader. Klaarblijkelijk is Johannes daarbij geweest. Want Johannes heeft het opgeschreven als enige evangelist. Als we dit hoofdstuk gaan lezen, we zijn nog maar bij vers 1a, maar dan wil ik je vragen om nederig te zijn. Want we mogen eigenlijk meeluisteren. We mogen meeluisteren met een gebed, met een gesprek tussen de Vader en de Zoon. Het is een intiem gebed. Weet je wat dit gebed ook is? Het is niet alleen een intiem gebed, maar het is ook een overwinnaarsgebed. Want als je nog dacht dat Jezus een soortje noodlot kruis ging, dat hij niet anders kon, dan ontdek je wel in dit gebed dat dat niet het geval is. Hij heeft aan het eind van hoofdstuk 16 gezegd, ik heb de wereld overwonnen. En daarna slaat hij zijn ogen op en gaat hij bidden en zegt hij niet, oh wat ben ik zielig dat dit moet. Nee, hier spreekt iemand die wil en die de Vader gehoorzaam is. En die de wil van de Vader doet. Het is een glorieus gebed. Ik zeg, het is een intiem gebed. Het is een glorieus gebed. Maar weet je, dit gebed, dat was het voor mij. Ik ben er van de week echt ingedoken in dit hoofdstuk. Het is ook een corrigerend gebed. Want daar waar de Vader en de Zoon samen over praten, probeer me goed te volgen nu. Ik probeer het heel simpel te zeggen. Daar waar ze over praten samen, dat laat ook zien wat voor hen belangrijk is. Waar zij voor gaan, wat hun doel is samen, de Vader en de Zoon. En als ik dat soms naast mijn doel en naast mijn leven leg, dan denk ik, oh wacht. Snap je? Nou, je zou van dit hoofdstuk heel veel kunnen leren. Je zou iets kunnen leren over de eenheid tussen de Vader en de Zoon. Je zou iets kunnen leren over de gehoorzaamheid van de Zoon aan de Vader. Je zou iets heel moois kunnen leren over de relatie tussen Jezus en de gelovigen. En je zou heel moois kunnen leren over Jezus die een verlangen heeft voor de gelovigen. Nou, je kan dit gebed eigenlijk in drieën delen. Dat gaan we ook doen vanmorgen, drie delen. Het eerste is vers 1 tot 5. Dat is Jezus die bidt om de verheerlijking van zichzelf. Je zou kunnen zeggen, Jezus bidt voor zichzelf. Het tweede, dat is vers 6 tot 19. Jezus bidt voor zijn discipelen. Die 11 die bij hem zijn. En vers 26, Jezus bidt voor alle gelovigen wereldwijd. Dus dat zijn eigenlijk drie delen. 1 tot 5, hij bidt voor zichzelf. Ik ga zo uitleggen wat ik daarmee bedoel. 2, hij bidt voor zijn discipelen, vooral om bewaring en heiliging. Vers 6. En de derde, hij bidt voor de eenheid van de gelovigen, van alle tijden en delen in Jezus heerlijkheid. Vers 20 tot 26. We gaan samen deel 1 lezen, vers 1b tot 5. Lees met me mee. Dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en hij zei, Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Jezus bidt voor zijn verheerlijking. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. Ik ga er een aantal dingen over zeggen. Jezus bidt voor zichzelf. Als eerste dit. Is dat niet egoïstisch, bidden voor jezelf? Nou, er is een egoïstische manier om voor jezelf te bidden. Met andere woorden, je verlanglijstje af te bidden. Heere, geef mij dit, Heere, geef mij dat. Maar er is ook een niet-egoïstische, Godverheerlijkende manier om voor jezelf te bidden. Namelijk, als je bidt dat door jouw leven heen de naam van God zou worden verheerlijkt. Dat doet Jezus hier. Verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijkt. Dus Jezus bidt voor zichzelf, maar hij bidt ook voor de heerlijkheid van zijn Vader. Dat als eerste. Het tweede wat ik over wil zeggen, over dit eerste stuk van het gebed, is dat Jezus opnieuw zegt, en jullie zijn experts in het Johannesevangelie, toch? Jullie zijn experts in het Johannesevangelie. Ik zat op jullie YouTube-kanaal. Ik zag een hele serie van prachtig materiaal. Waarschijnlijk ben je dit zinnetje al vaker tegengekomen. Het uur is gekomen. Klopt dat? Het uur is gekomen. Dat zegt Jezus hier ook. Eerder heeft hij gezegd, het uur is nog niet gekomen. Mijn tijd is nog niet daar. En nu zegt hij, historisch moment, het uur is gekomen. Jezus leefde, dat is het tweede wat ik zeg, Jezus leefde als het ware een soortje bij een goddelijk tijdschema. Hij wist, de Vader heeft een programma voor mij, heeft een schema voor mij, en er zijn momenten waarop ik moet zeggen, nee, het is nog niet de tijd, en er is een moment waarop je zegt, het uur is daar. Met andere woorden, de Vader heeft het in zijn hand, heeft het geregisseerd. En Jezus kon volmaakt zeggen, mijn tijden zijn in uw hand. Wat een prachtig voorrecht. Het derde, wat ik over dit eerste stukje wil zeggen, is dat het refreinwoord, en je hebt je Bijbel voor je, Johannes 17 vers 1 tot 5, wat is het meest voorkomende woord in dit gedeelte? Of misschien niet het meest voorkomende. Welk woord springt eruit? Laat ik het zo zeggen. Ja, verheerlijken. Of verheerlijking. Of heerlijkheid. In vers 1 en in vers 5. We moeten wel even studeren hoor vanmorgen. Maar dat doen we graag hè, in de gemeente van de Heer Jezus. Het woord van God. In vers 1 en vers 5 vraagt Jezus om de verheerlijking van zichzelf. Jezus zal straks, als hij gaat lijden en sterven, binnen een dag gaat Jezus richting het kruis. Daardoor zal Jezus de Vader verheerlijken. Vanuit mensen gezien is dat de grootste misdaad. De mensheid die Jezus doodt. Maar vanuit God gezien is het heerlijkheid. Jezus die sterft, begraven wordt, opstaat en daarmee God verheerlijkt. Jezus zegt in vers 3, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Met andere woorden, alles wat Jezus deed hiervoor, in woorden en in daden, in wonderen, in gesprekken, in prediking, alles wat Jezus deed, daarvan kon hij zeggen, ik heb u verheerlijkt op de aarde. En hij zegt dan ook in vers 3, ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt, vers 4. Ik heb gedaan tot nu toe in mijn leven wat u mij gevraagd hebt te doen. Ik heb het werk volbracht. Maar Jezus zegt, ik heb u verheerlijkt en nu Vader heb ik een vraag aan u. Wilt u mij verheerlijken? Wat betekent dat, de verheerlijking van Jezus? Nou, je zou kunnen denken aan zijn lijden en sterven. Dat is het zeker. Maar in het Johannesevangelie is het eigenlijk vaak de hemelvaart. Jezus die in de hemel op de troon verheerlijkt wordt. En wat vraagt hij dan? Kijk in vers 5. En nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Dus, jongens en meiden, Jezus had, voordat hij naar de aarde kwam, zelfs voordat de wereld er was, voor de schepping, was Jezus bij de Vader en had hij een heerlijkheid. Je zou kunnen zeggen een glorie, een schoonheid, een mooiheid, een pracht, een luister, een majesteit. Allemaal mooie woorden die zeggen iets over de grootheid van Jezus. Die had Jezus in de hemel en toen werd hij mens. Toen kreeg hij een lichaam, eerst in de buik, toen een volwassen man, die gaat sterven, die gaat opstaan, die teruggaat naar de hemel. En Jezus vraagt hier aan zijn Vader, dat is de vraag. Mag ik straks, als ik bij u ben, met mijn lichaam in de hemel, mag ik dan opnieuw die heerlijkheid hebben die ik had voordat ik mens werd, voordat de wereld er was? Dat is wat hij vraagt. bij uzelf, zegt hij, als ik weer bij u ben. Dat is de vraag van Jezus. Dat hij de heerlijkheid krijgt die hij had. Wat betekent dat nou? Vooral dat hij in zijn mens zijn, want dat was Jezus eerst niet. Jezus was altijd God en zal altijd God zijn, maar Jezus was geen mens. Hij is mens geworden en zal altijd mens zijn. En Jezus vraagt nu, als ik straks bij u kom in de hemel, dat is hemelvaart, mag ik dan die heerlijke plek krijgen, die hoogste positie? Niet voor zichzelf, maar om zijn heerlijkheid te tonen aan zijn kinderen en aan de wereld die hem nog niet kent. Dat is zijn gebed, dat is zijn vraag. Dat is wat Jezus bidt voor zichzelf. Is dat een beetje duidelijk? Oké. Tussendoor, vers 1 en 5 zie je dat gebed. Tussendoor, in vers 3 vooral, zegt Jezus een bijzinnetje. Hij zegt, en dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die u gezonden hebt. Ik denk dat dit het bekendste vers is uit Johannes 17. Ik denk als ik ze vraag, wie kan dat vers ongeveer uit zijn hoofd, dat er veel vingers in de lucht gaan. Ik heb u verheerlijkt, dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God. Wat Jezus hier dus zegt, is, ik heb hier op aarde het werk gedaan en ik geef degene die bij mij horen, de gelovigen, de discipelen, het eeuwige leven. En het lijkt wel, jongens en meiden, alsof Jezus tegen zijn vader zegt, dat is niet zo hoor, ik zal uitleggen wat het eeuwige leven is. Natuurlijk weet de vader dat. De vader weet alles. Maar Jezus zegt, het eeuwige leven is wat? Ja, wat is dat eigenlijk? Misschien staat dat er toch wel voor ons. Wat is eigenlijk het eeuwige leven? Als je mij dat jaren geleden had gevraagd, dan zou ik waarschijnlijk zeggen, is dat je niet naar de hel hoeft. Het eeuwige leven is dat je zonden je niet worden aangerekend. Het eeuwige leven is dat je niet de eeuwige dood inkomt. Dat had ik allemaal gezegd, denk ik. Maar weet je wat Jezus zegt? Het eeuwige leven is, al die dingen die ik net zei zijn trouwens wel waar, maar het summum, de kern van eeuwig leven, is dat wij God kennen. De enige waarachtige God en de Heer Jezus Christus die door God gezonden is. Want die horen bij elkaar. De Vader en de Zoon zijn één. Vader, zegt Jezus. Hey, weet je nog? Je luistert naar een gebed tussen de Vader en de Zoon. Mag ik even je aandacht vragen? We hebben het over een gebed tussen God en God. En de God, de God-mens, Vader, vlak voor sterven. Vader, dit is toch het eeuwige leven dat ik geef aan mijn discipelen, dat zij u kennen. En mij, die door u gezonden ben. God leren kennen. Dat is een heel mooi boek trouwens. Van G.I. Packer. Hij schreef zo'n boek erover. Trouwens heel goed te lezen. Een boekentip. Bijna moederdag. Je kan oorbellen geven. Je kan een mooie kledingstuk geven. Maar je kan ook een mooi boek geven. Het is echt een prachtig boek. Ik zat hierover na te denken van de week. Eigenlijk vanmorgen vroeg nog. En toen kwam ik op een voorbeeld. Toen ik kind was, ik ben nu 37, ik vertel het ook voor de jongeren. Toen ik kind was, toen ik tiener werd, ik kom uit een liefdevol gezin. Ouders die goed voor mij zorgden, hun best deden zo goed mogelijk hun kinderen op te voeden. Ik was de tweede van vier. En ik ben mijn ouders voor veel dankbaar. Maar toen ik kind was, en ook toen ik tiener was, en zelfs toen ik student was, had ik dat eigenlijk niet zo in de gaten. Eigenlijk zag ik mijn ouders vooral als degene die mij dingen moesten geven. Mijn moeder die mijn kleren waste, mijn vader die zorgde dat er brood op de plank kwam. Ik had daar een kamertje in huis. En mijn ouders deden gewoon heel erg veel voor me. En ik vond dat eigenlijk heel normaal. Zo hoorde het gewoon. Gisteravond was ik op de verjaardag van mijn moeder. Ze is 66 geworden. En ik was daar met mijn vier kinderen. Mijn vrouw en ik hebben van de heren vier kinderen gekregen. En we zaten in de tuin. En ik zag mijn ouders zo bezig met mijn kinderen. En toen dacht ik ineens, wat zijn het eigenlijk mooie mensen. Wat heb ik veel aan hen te danken door de genade van God. En ik zag mijn vader bezig met mijn ene zoontje. En mijn moeder met ons andere zoontje. Ik zag ze vragen stellen naar ons. Ik keek eens naar mijn vader, hoe hij dingen deed. Toen dacht ik, wat heb ik eigenlijk veel aan jullie te danken. Wat zijn jullie mooie mensen. Weet je, en toen dacht ik, misschien wel 20 jaar of misschien wel 30 jaar van mijn leven heb ik mijn ouders vooral gezien als mensen die dingen aan mij gaven. En nu ga ik een beetje beter begrijpen wie ze zijn. Snap je? Wie ze zijn. Dit is met God ook zo. Jonge, kinderlijke gelovigen zijn vooral bezig met wat God je geeft. Volwassen geloof gaat bezig met wie God is. Met het kennen van God. Niet met het krijgen van God. God geeft een hoop hoor. Maar met het kennen van God. En dat is het eeuwige leven. Dat is het eeuwige leven. Dat gaat de eeuwigheid zijn. Is niet zozeer dat we allerlei dingen van God krijgen. We krijgen een hoop nu en straks. Maar dat we gaan bekijken, bewonderen, aanbidden wie hij is. Dat is het eeuwige leven. En dat is daar moet je de smaak van te pakken krijgen. En als je zegt, joh, dat spreekt niet zo tot me als je dit vanmorgen tot je zegt. Dan zeg ik, dan zijn er twee mogelijkheden. Eén is, je kent deze God niet. En dus moet je je bekeren en in het reine met hem komen. Ik nodig je dan uit om hem te leren kennen. In de naam van de Heer Jezus. Je zonde te belijden en naar hem toe te gaan. En deze Vader God te leren kennen. Eén. En de tweede optie is dat je hem wel kent, maar dat je eigenlijk onvolwassen bent. Dat je net als ik alleen maar bezig bent met het krijgen. Wat levert het mij op? In plaats van dat je nog niet kan genieten van wie ze zijn. Gisteravond in de tuin, sorry dat ik dit voorbeeld zo vertel, maar ik zat eigenlijk echt te genieten van mijn ouders. Dacht ik, wat zijn het mooie mensen. Vroeger kon ik dat zag ik niet, had ik geen oog voor. Misschien was ik eerder kritisch op wat ik allemaal niet kreeg. Of te weinig kreeg, of te laat kreeg. Heer, vergeef me. Daar wordt trouwens de gemeente ook volwassen van. Niet alleen jij als gelovige, maar ook de gemeente. Dat we niet alleen in de gemeente bezig zijn met wat krijgen we. Hoe goed is de preek? Hoe goed zijn de leiders? Hoe goed is de samenkomst? Hoe goed is het eten? Hoe goed is de Bijbelstudie? Hoe goed is de worship? Hoe goed is de gemeenschap? Maar dat je een niveau dieper of een niveau hoger gaat. Wie is God? Dan komt er ook een stukje ontspanning. We komen niet zozeer om te halen en te krijgen. Zodat we ontevreden worden als we het niet ontvangen. En het niet gaat zoals we willen en dan gaan we mopperen. Nee, we komen om onze Vader te kennen. Wat maakt het dan uit dat dingen soms wat anders gaan of niet helemaal goed gaan? Het gaat tenslotte om hem. Snap je een beetje, ik vraag dan allemaal, snap je een beetje wat Jezus bedoelt als hij zegt, dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen. Ken jij God? Niet te snel ja zeggen. En als je zegt, ja, door genade, door Jezus Christus heb ik hem leren kennen, kan je ook van hem genieten. In de Westminster Catechism staat, vraag en antwoord 1, to enjoy him forever. We gaan naar het tweede stukje. Jezus gaat bidden voor zijn discipelen. Vanaf vers 6. Ik lees voor. Wees aandachtig met me mee. Ik vraag je aandacht voor het woord van God. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u. En u hebt hen mij gegeven. En zij hebben uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En ze hebben ze aangenomen. En ze hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u ben uitgegaan. En ze hebben geloofd dat u mij hebt gezonden. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt. Want ze zijn van u. En al wat van mij is, is van u. En wat van u is, is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld. En ik kom naar u toe. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn zoals wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. Maar nu kom ik naar u toe. En ik spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hun uw woord gegeven. En de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Ze zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ook ik hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. Jezus gaat nu bidden voor zijn discipelen. Eerst zegt hij wie zij zijn en wat zij gedaan hebben. Eerst even wie zij zijn. Deze versen die ik net gelezen heb, die staan bomvol van omschrijvingen van de discipelen, van de gelovigen. Jezus bedoelt hier, laat ik dat gezegd hebben, specifiek de 12, of nu inmiddels de 11. Maar ik denk toch ook dat je deze dingen kan trekken op al zijn volgelingen, de kinderen van God wereldwijd. En hoe noemt Jezus deze mensen? Nou, hij noemt ze, ik noem even de woorden die ik net allemaal heb voorgelezen. Hen die u mij gegeven hebt. De mensen die u mij gegeven hebt. Allen die u mij gegeven hebt. Hij heeft het over hen. Hij heeft het over zij. Hij heeft het over hun. Hij bedoelt de discipelen. En deze, ja, dit is de kern van zijn gebed, hè, vers 6 tot 19, het middelste stuk. Daarin komen zijn discipelen heel veel keer voor. Ik heb het thuis uitgeprint, het hoofdstuk. En ik ben gaan kleuren. Moet je eens doen. En alles wat de discipelen betrof, heb ik allemaal een bepaalde kleur gegeven. Paars volgens mij. En het was helemaal paars. En toen dacht ik, nog los van wat Jezus bidt, hoe mooi is het dat hij hen zoveel noemt in zijn gebed. Zijn gebed is vol van hen. Hij bidt voor hen. Vers 9, die eerste vier woordjes. Ik bid voor hen. Tussen twee haakjes. Wie zijn het eigenlijk die hen? Ja, hou je vast. Hou je vast. Het zijn die 11 mannen die één dag later hem gaan verraden. Dit is toch onbegrijpelijk? Jezus die voor mij bidt, terwijl ik hem zo vaak heb laten staan. Dit is divine love, dit is goddelijke liefde. Je zat net goed te luisteren en mee te lezen. En toen zei je, ja, je gaf allemaal woordjes, hè? Zij, hen, hun, deze. Maar de meest opvallende omschrijving van de discipelen is zij die u mij gegeven hebt. Of de mensen die u mij gegeven hebt. Of allen die u mij gegeven hebt. Wat Jezus wil duidelijk maken aan zijn vader. Of duidelijk maken, dat is niet het goede woord. Zijn vader weet dat natuurlijk al. Maar wat Jezus zegt tegen zijn vader, meerdere keren. Echt waar, hij zegt dat 7 keer in dit gebed. 7 keer. Je kan trouwens uit dit gebed ook heel veel gebedsonderwijs halen. Hoe je kan bidden. Dat is een ander thema. Maar Jezus zegt 7 keer, degene die u mij gegeven hebt. Wat betekent dat? Nou dit. Dat de gelovigen, degene die werkelijk wedergeboren zijn en hun vertrouwen op de Heer Jezus hebben gesteld en hem zijn gaan volgen, hem zijn gaan gehoorzamen, hem zijn gaan dienen, die zijn het cadeau van de Vader aan de Zoon. Kortom, wij denken vaak dat Jezus het cadeau van de Vader aan ons is. Dat is waar, Johannes 3 vers 16. God heeft zijn Zoon gegeven. Maar dieper is waar dat wij aan de Zoon zijn gegeven door de Vader. En dat is een diepe waarheid. Hen die u mij gegeven hebt. Dat betekent diegene die God heeft uitgekozen uit deze wereld. En van voor de eeuwigheid bestemd heeft als cadeau, als bruid voor zijn Zoon. Voor die bidt Jezus. En als je weet dat jij door geloof in Jezus Christus daarbij hoort. Niet omdat jij zo'n goede christen bent, maar omdat Jezus voor jou de rekening betaalde. Dan weet je, ik hoor bij degene die God de Vader aan de Zoon gegeven heeft. Ja, daar kan je wel even een uurtje over wandelen hoor, over die waarheid. Wat hebben deze mensen dan met de Heer gedaan? Ik zei net, Jezus zegt wie zijn zij en wat hebben zij gedaan? Er zijn 3 dingen die Jezus zegt die zij gedaan hebben. Vers 6. Zij hebben zijn woord in acht genomen. Hey, dit zijn kenmerken van een discipel. Misschien ben je bezig met discipelschap. Wat is een discipel? Nou dit, je neemt Jezus woord in acht. Tweede, vers 8, je neemt Gods woorden aan. Je omarmt ze. En het derde, je erkent dat God zichzelf in de Zoon openbaart. Vers 7 en vers 8b. Zij hebben daadwerkelijk erkend, ik lees voor, vers 8b, dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat u mij gezonden heeft. Ik maak even een plaatje. Stel, wij hadden Johannes 17 uitgekozen om dat hoofdstuk mee te maken in het echt. En wij als gemeente, wij zouden erbij zijn als Jezus bidt, dit gebed. Daar staat Jezus met te bidden, zijn ogen opgeheven naar de hemel, vers 1. En hij bidt dit gebed. En wij zouden vanaf een afstandje kijken. Weet je wat je dan zou horen? Jezus zegt, en deze, zij daar, zij hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u ben uitgegaan. Ze hebben uw woord in acht genomen, ze hebben uw woord aangenomen en, zegt Jezus, hij roept het als het ware naar de hemelen, zij hebben erkend, de meerderheid heeft het miskend, heeft het ontkend, maar zij daar, zij hebben erkend dat ik u gezonden ben. Nou, ik vind dit ontroerend. Dat ik de Zoon van God tegen zijn vader hoor roepen. Ze hebben het gezien, vader. Zij hebben het erkend. Zij zien de waarheid dat ik door u gezonden ben. Dat wij één zijn. Dat u wordt geopenbaard in mij. En dat wie u kent, mij kent. En wie mij kent, u kent. Vlees en bloed hebben jou dat niet geopenbaard. Dat groepje hoort. Bij die delen. Dan heb je dat niet van jezelf. Maar God heeft je dat geopenbaard. Soeverein in zijn genade. Oké, wie zijn zij? Heb ik wat over gezegd. Voor wie Jezus bidt. Wat hebben ze gedaan? Daar heb ik wat over gezegd. En dan heeft Jezus een aantal specifieke gebedspunten voor hen. En dit zou ons heilig moeten interesseren. Als ik tegen je zeg, ja, ik bid voor jou. Ik zal voor je bidden. Misschien zou je me dan vragen, en wat ga je dan bidden? Maar als Jezus zegt, ik bid voor jou, ben je dan ook benieuwd wat hij bidt? Hij bidt een aantal dingen. Hij bidt onder andere dit. Hij bidt voor hun relatie met de wereld. Het woord wereld had ik roze gekleurd in mijn tekening. Dat komt 17 keer voor in dit gebed. En Jezus bidt dat de gelovigen, laat ik het samenvatten, een gezonde relatie hebben, een Bijbels gezonde relatie hebben met de wereld. Wat is die Bijbels gezonde relatie? Dat ze bewaard worden in deze wereld. Jezus zegt, zij zijn in de wereld, maar ze horen niet meer bij de wereld. Jezus zegt in vers 14, ze worden zelfs door de wereld gehaat, omdat ze, vers 16, niet meer van de wereld zijn. Ik kom naar u toe, zegt Jezus. Ik verlaat de wereld. Ik ben straks bij u in de hemel, maar zij blijven in de wereld. Nee, zegt Jezus, ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt. U moet ze daar maar laten. En hij weet dat dat het plan van de Vader is. Maar ik bid dat u bewaart voor de boze. Wat is dat een wereld, zeg je? De wereld staat hier voor ongelovige en vijandige mensen die Christus niet erkennen. Het is het godvijandige systeem, heel seculier, hedonistisch of religieus vijandig. Ook de fariseeën hoorden daarbij. Het systeem dat Christus verwerpt. En Jezus is zich bewust dat zij en ook wij in die wereld leven. Dat is een heilig realisme. Ze verkeren in ruimere zin in de wereld. Nee, ze horen niet meer bij de wereld. Ze zijn niet meer van de wereld, maar ze leven wel in de invloedssfeer van de wereld. Daar ontkom je niet aan. Dat is toch waar of niet? Of hebben jullie de wereld verlaten? Dan wil ik graag van je horen hoe je dat kan doen. Paulus zegt in 1 Korinthe 5... Dan zou je de wereld moeten verlaten. Nee, zegt hij, we leven in de wereld en we hebben te maken met de invloeden van de wereld. En ik bid ook niet dat u ze uit de wereld wegneemt, zegt Jezus, maar dat u ze bewaart in die wereld. Ze zijn vreemdelingen en bijwoners, maar Vader, bewaar ze. Houd ze vast, houd ze rein. Als je dit gebed van Jezus een beetje op waarde proeft, dan kun je niet spelen met de zonde. Dan kan je niet spelen met de zon. Je kan niet 's morgens Jezus horen smeken dat je bewaard wordt voor de wereld. En 's middags wandelen in de zonde. Dan ben je of stekenblind voor het koninkrijk van God. Of je bent ver van je plek vandaan. Jezus dit horen bidden. Vader, bewaar ze alstublieft. Bewaar ze, Heer. Vader, houd ze rein voor u. Dat motiveert mij als ik dat gebed afluister. Om zelf mijn verantwoordelijkheid te nemen om niet met de zonde te spelen. Bewaar ze in de wereld. Maar Jezus zegt, en dit is echt, dit moet je horen. Dit moet je echt horen. Ik neem de vrijmoedigheid, niet omdat dat ik het ben, maar omdat het woord van God het zegt. Dit moet je horen. Hij zegt, daarnaast zegt hij iets revolutionairs. Hij zegt in vers 18, en in deze wereld heb ik jullie gezonden. Dus de relatie tot de wereld, bewaard worden van de onreinheid van de wereld, tjoep, eruit, en anderzijds, erin. Kijk maar, vers 18. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ook ik hen in de wereld gezonden. Je bent zendeling. Er staat hier, gezondene. Die wereld, ja, dit is een, noem je dat ook weer, dit is een beetje een schijnbare tegenstelling. Hè? Die wereld waarvoor je bewaard moet worden, die moet ook bereikt worden. Bewaard en bereikt. Volg je het? Ja, ik weet ook niet precies hoe het zit, maar Jezus zegt, ga, zoals de Vader mij zendt, zo zend ik jullie. Ik heb een voorbeeldje. Als je, stel dat een dorp helemaal onder water ligt. Er is een ramp gaande. Het water staat tot de eerste verdieping. En jij hebt overleefd. En je hebt een boot in je schuur. En die drijft daar op het water. En je springt in die boot. En je ziet dat mensen in nood zijn. Dan moet je twee dingen zeker weten. Dit kan je begrijpen. Eén is, voordat je gaat varen om in dat wegzinkende dorp reddingswerk te verrichten, moet je één ding zeker weten, is dat je boot dicht is. Als je boot dicht is, er komt geen water in. Je hebt geen lekkende boot. Dan word je bewaard voor het water. En kun je vervolgens over het water anderen gaan redden. Kun je op dat water gezonden worden. Net zoals Jezus werd gezonden om anderen te bereiken met het goede nieuws. Maar dan moet je boot wel waterdicht zijn. Bewaring en anderzijds uitgezonden worden in de wereld. Dit is spannend, hè? En ik denk dat de gemeente die missionair wil zijn, vanmorgen is dat in de bidstond gebeden, die durft dit spanningsveld aan. Die zegt, we willen heilig voor God leven, afgescheiden van de wereld, niet in de valklemmen van de boze, en tegelijkertijd, we willen de wereld bereiken. We hebben goed nieuws. En als je aan de ene kant opschrijft, dan word je een isolationist. Hè? Dus dan ga je helemaal in isolatie leven. Dan zeg je, oké, niets met de wereld, afscheiden, we gaan op de maan leven met elkaar. FBC op de maan. En aan de andere kant, als je dat eerste element niet ziet, zeg je, kom op, we gaan gewoon onder de wereld leven. We integreren ons. Integratie en isolatie. Als twee dingen. En het heilige, radicale midden is dat je zegt, nee, we isoleren ons niet. We isoleren ons van het kwaad, maar niet van de mensen die het goede nieuws nodig hebben. Dus praat morgen maar met je collega en met je buurman. Terwijl je tegelijkertijd op je knieën ligt, zegt, Heer, bewaar mij als ik met mijn boot ga varen, dat mijn boot waterdicht is. Jezus bidt voor de relatie tot de wereld. Is het dat duidelijk? Mooi. Weet je wat Jezus ook bidt? Daar zeg ik één minuut wat over. Het is maar een bijzin. Jezus bidt voor hun blijdschap. Ben je een blije gelovige? Vers 14. Vader, zegt hij. Is dat zo, vers 14? Ja. Nee. Waar staat het? 13. Maar nu kom ik naar u toe en ik spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Jezus wil dat je blij bent in hem. En Jezus bidt voor hun relatie met het woord. Hij zegt in vers 14, ik heb hun uw woord gegeven. Ze hebben dat in acht genomen. Ze hebben het aangenomen. Maar ik bid nu dat ze ook door het woord geheiligd worden. En dan zegt Jezus die prachtige woorden. Uw woord, de Bijbel voor ons, is de waarheid. Heer, je luistert naar Jezus. Je ziet de heiland bidden. Heere, bewaar ze voor de wereld. Zend ze in de wereld. Geef ze mijn blijdschap. Vers 13. En nu zegt Jezus, Heere, heilig ze door uw woord. Even in Jip en Janneke taal. God zegt, Jezus zegt hier eigenlijk tegen zijn vader. Vader, ik wil ze vaak met uw woord op de knieën zien. Heere, geef dat degene die u mij gegeven hebt, uw woord tot zich nemen. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Woord en waarheid staan hier bij elkaar. De onfeilbare waarheid van God. Als je je Bijbeltje leest, als je daar tijd voor apart zet om God te zoeken in het woord, dan wordt Jezus' gebed verhoord. Wordt Jezus' gebed verhoord. Telkens als jij biddend je Bijbel opent, roept de hemel dat er een gebed verhoord is. Want het woord zal jou heiligen. Zal jou van binnenuit vernieuwen. Tot slot. Jezus bidt voor de gelovigen wereldwijd. Voor eenheid en heerlijkheid. Laten we samen het laatste stukje lezen. Vanaf vers 20. Jezus, vers 20. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven, opdat ze allen één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hen de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat ze één zijn zoals wij één zijn, ik in hen en u in mij, opdat ze volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en ik zal die bekendmaken. Opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is en ik in hen. Jezus bidt voor de wereldwijde kerk in dit stukje. En hij bidt hier eigenlijk maar twee dingen. In hele intieme woorden tot zijn Vader. Hij bidt voor hen die door hun woord in mij geloven zullen. Dat staat er, hè? Niet alleen voor deze. Maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Dus Jezus ziet die 11 daar staan. 5, 10, 11. Straks komt er een 12e bij in Handelingen 1. En door die 12 mannen, zegt Jezus, door hun woord zullen vele anderen in mij geloven. In Jeruzalem, in Judea, in Samaria, in Antiochië, in Klein-Azië, in Macedonië, Zuid-Europa. Later in Noord-Europa, in Amerika, Midden-Amerika, Zuid-Amerika, Azië, Afrika, Australië. Daar zullen allemaal mensen komen die door hun woord uiteindelijk in mij zullen geloven. En voor hen bid ik ook, zegt Jezus. Wat bidt u, Heer Jezus? Wat bidt u voor hen? Wat bidt u voor die wereldwijde kerk? Heer Jezus, als u profetisch die scharen ziet, die daar uit alle stammen, talen, volken en naties. Heer Jezus, wat is er op uw hart voor hen? Oh, dat is belangrijk. Dit gaat over de kerk der eeuwen. Wat is er op uw hart? Jezus zegt twee dingen. Eén is dat ze één zullen zijn. Eén van hart en ziel. Eén in Christus. Zoals de Vader en de Zoon één zijn, zegt Jezus. Zo verlang ik dat zij één zijn. Het patroon, het model is de eenheid tussen de Vader en Jezus. Zo verlang ik dat de gelovigen wereldwijd en lokaal één zijn, horen bij Gods wereldwijde familie. Eenheid met God, let op, leidt tot eenheid met elkaar. Als er een gebrek is aan eenheid onder de christenen, komt dat omdat er een gebrek is aan omgang met God. Want hoe meer wij de eenheid in de hemel zien, hoe meer we verlangen naar de eenheid op aarde. En dat zal ertoe leiden, volgens vers 21, dat de wereld zal geloven dat Jezus de gezondene van de Vader is. Dat als hier een buitenstaander binnenkomt uit Rotterdam-West en omstreken. En hij proeft dat wij één zijn in liefde. Niet allemaal hetzelfde, maar één. Dan gaat hij erkennen, soms heel direct, soms in een proces. Zij hebben iets wat niet natuurlijk is. Zij hebben iets wat niet natuurlijk is. Namelijk, er moet iets goddelijks gebeurd zijn. Er moet iets bovennatuurlijks in deze groep mensen gebeurd zijn. Joden en heidenen, multiculti, die zitten in één hok en ze hebben eenheid en vrede. Hoe komt dat? Ze hebben iets gezien van de eenheid tussen de Vader en de Zoon. En dat zal de wereld doen erkennen dat Jezus de gezondene van de Vader is. Dat Jezus de Messias is. Ik hoor verschillende amens. Maar dit betekent wat voor ons, mensen. Als je Jezus hoort bidden voor eenheid, wat kun jij doen? Wat kunnen jullie doen? Wat kan ik doen om dat gebed in vervulling te laten gaan? En het tweede, wat Jezus nog vraagt, dat is het laatste wat ik zeg. Jezus zegt, ik wil u nog één ding vragen, Vader. Hey, dit is Dit is het laatste voordat Jezus gaat lijden. Nog, Vader, ik heb nog één gebedsverzoek. Vers 24. Vader, ik wil. Jezus heeft het nog niet zo gezegd. Nu zegt hij, ik wil. Een kind zegt soms, mam, mag het? Pap, zou het alsjeblieft mogen? Ik wil het zo graag. Jezus is daar gekomen en hij zegt nu, Vader, ik wil. Dit is mijn heilige wil. Dat waar ik ben, 24, ook zij bij mij zijn. Hij bidt om eenheid en hij bidt om bij hen te zijn. Beter gezegd, dat zij bij hem zijn. Opdat zij mijn heerlijkheid zien, die u mij gegeven hebt. Jezus wil zijn volgelingen bij hem hebben. Vader, ik wil dat ze bij mij aanschuiven. Dat ze mijn heerlijkheid zien. Dat ze in mijn tegenwoordigheid zien. En dat ze zullen weten dat ik hen lief heb gehad. En dat de liefde waarmee u mij lief hebt ook de liefde is die in hen is. En ik in hen. Het is een heel hoofdstuk. 26 versen. Je kan je er een beetje in verslikken. Maar ik zou je willen vragen om even stil te worden. En dat te overwegen wat er voor jou uitspringt, wat jou heeft aangesproken. En waarvan je zegt, dat blijft bij mij haken. Dat is iets wat God mij laat zien vanmorgen. Dat is iets waar ik iets mee moet doen. Dat is iets waar ik me voor moet verootmoedigen. Of waar ik God voor wil danken. Of waar ik mijn broeders en zusters voor wil danken. Word dan even stil. En laten we in stilte onszelf tot God keren. En met het gebed van Jezus in ons achterhoofd, nu ook zelf met hem praten. Laten we even stil worden.